Welkom bij We moeten het eens over seks hebben. De podcast over seksueel en relationeel opvoeden. Voor ouders, opvoeders, grootouders en iedereen die met de volgende generatie aan de slag gaat. Ik ben Lien van Geebergen, Sexual Growth Inspirator en ook deze podcast wil jou inspireren tot bewustere keuzes in jouw seksualiteit en die van je kinderen. Welkom! De derde basisvaardigheid die ik bespreek is hechting. Hechting is een van onze meest onbewuste en toch natuurlijke processen die we aangaan in relaties. Wat is hechten? Hechten is iets wat wij allemaal doen, voortdurend, constant, de hele dag door, ons hele leven door. Hechten wil zeggen dat wij in staat zijn om de interactie die wij hebben met andere mensen, om die vol te houden. En er zijn altijd wel een paar mensen waar dat je de interactie die je hebt met iedereen volhoudt. We hebben interactie dus met iedereen rondom ons. Iedereen die we tegenkomen, waar we goeiedag tegen zeggen, waar we tegen praten, die we straal voorbij lopen, waar we mee aan de kassa staan in de supermarkt, waarmee dat we de post lezen op sociale media en dat soort dingen meer. Dat is allemaal interactie. En bij een aantal mensen in ons leven hebben wij volgehouden interactie. Dat wil zeggen dat de interactie die we bij hen hebben wat langer duurt, consistenter is, dat daar een beetje verwachtingen rondkomen. Je stuurt een sms en je kreeg een sms terug en vervolgens bel je eens en er wordt teruggebeld. Je geeft een cadeautje en je krijgt een cadeautje terug. En op een dag heb je wat je dan gaat benoemen, een relatie. Dat kan ontstaan op niveau van vriendschap, op niveau van werk, op niveau van hobby's. En op niveau van partnerrelaties, op niveau van familierelaties. Relaties zijn eigenlijk volgehouden interactie. We zijn met elkaar in interactie blijven gaan en hebben daarbij eigenlijk al elk onze rol aangenomen. Nu, hechten wil eigenlijk zeggen dat je in staat bent om met mensen een volgehouden interactie te hebben. Dat je dus blijft in interactie gaan, vaak op termijn. In eerste instantie is dat vrij volatiel, hè? Ik bedoel, vrijblijvend. Maar op termijn, op korte of lange termijn, wordt dat een interactie die veel meer gepland is, die veel meer vooruitziend is, die veel meer verwachtingen in zich heeft. En we gaan dan eigenlijk als persoon in die relatie, in die volgehouden interactie, bepaalde rollen gaan vervullen. Bijvoorbeeld, heel simpel, van bij onze geboorte gaan wij in interactie met onze moeder of onze vader. En die blijven, die helpen ons om die interactie te blijven volhouden door elke keer weer opnieuw op ons te reageren als baby. Om te zorgen dat wat wij nodig hebben, dat dat in orde komt. Als wij lachen, terug te lachen. Als wij nood hebben aan nabijheid, ons op te pakken. Als wij nood hebben om te ontladen, ons te laten huilen. En rond te wandelen en te wiegen. Dat is volgehouden interactie. En zo leren wij op dat moment om in een hechting te gaan, om in blijvende interactie te gaan. Wij leren eigenlijk dat als we die interactie volhouden, dat we in een relatie komen. We leren erop vertrouwen dat die interactie blijft komen en dat daar eigenlijk een soort ja, zekerheid achter zit. Voorspelbaarheid ook, hè. Ik weet dat als ik toon als baby dat ik honger heb, dat mijn mama mij eten gaat geven. Ik weet dat als ik naar mijn mama lach, dat die terug gaat lachen. En later, ik weet dat als ik mijn mama het bloed van onder haar nagels haal, dat die daarop gaat reageren. Het gaat eigenlijk, hechting gaat over die volgehouden interactie. En we doen dat in eerste instantie heel instinctief. Daarom zijn baby's ook zo schattig en leuk. Om ervoor te zorgen dat we zeker met ze in interactie zouden gaan. En met ze in interactie zouden blijven gaan. En ja, dat is eigenlijk de basis. Hè? Het elkaar leuk vinden. Het elkaar, de interactie op zich leuk vinden. Er is ook in die interactie, komen er hormonen vrij. Hormonen die gaan zorgen voor een gevoel van verbinding, zoals oxytocine. Hormonen die gaan zorgen voor een gevoel van beloning, zoals dopamine. En dus als wij in interactie gaan met elkaar, dan komt daar altijd een hormoonshotje bij. En die shot van oxytocine en dopamine, die zorgt er eigenlijk dat wij zeggen van, ha, we willen wat meer van dat. En we gaan verder in interactie. En we gaan blijven in volgehouden interactie tot we met iemand of met een aantal mensen een relatie hebben. Voor het grootste deel van de mensen waar we de interactie starten, springt die ook weer terug af. Dat is het magische een beetje. We hebben heel veel interactie, maar niet met al die mensen gaan we in relatie. Het is maar eigenlijk met een klein deel dat we erin slagen dat die interactie ook een relatie wordt. En heel vaak ben je met mensen in interactie geweest en ben je dat ook achteraf weer vergeten. Je weet niet altijd wie dat je bent tegengekomen op straat, onderweg, in bepaalde situaties. Het is maar wanneer dat je die persoon verschillende keren in dezelfde situatie ontmoet. Bijvoorbeeld elke morgen dezelfde mensen tegenkomt aan de schoolpoort en elke keer goeiedag zegt. Dat die interactie is volgehouden en dat je eigenlijk, hoe basic ook, een relatie hebt. Namelijk die van schoolpoortouders. Dus een volgehouden interactie is er een relatie en de vaardigheid om dat te kunnen doen, is eigenlijk, dat noemt men de hechtingsvaardigheid. Hè? Dat is de vaardigheid die we hebben om elkaar, om ons aan elkaar te hechten. En zo komen we tot relaties, komen we tot vriendschapsrelaties, komen we tot partnerrelaties. En hechten is een vaardigheid die wij allemaal leren. Er wordt wel eens gezegd dat er goede en slechte hechting bestaat, maar eigenlijk is dat niet zo. Hechting is een vaardigheid die wij leren. Het is zelfs leren dansen. En de ene leert de rumba en de andere leert een tango. En nog een andere leert de cha-cha-cha. Wanneer dat die in hechting gaat met mama of met papa. En later, ja, die dans die we geleerd hebben, we gaan die dans opnieuw toepassen. Maar als we als kind heel veel dansen leren, heel veel dansstijlen leren, niet alleen de cha-cha-cha leren, maar ook de rumba en de paso doble en de boogie en de twist en al de andere dansstijlen. Hoe meer dansstijlen je leert als kind, hoe meer mensen je eerst in interactie gaat en dan in relatie gaat, met hoe meer verschillende stijlen dat gebeurt, hoe beter dat je eigenlijk als volwassene in staat bent om met zoveel mogelijk verschillende mensen in interactie te gaan, met zoveel mogelijk mensen te dansen. En dat zijn heel vaak de mensen waarvan wij zeggen, als die dat noemen we heel vaak sociale mensen. We kijken daar met heel veel bewondering naar. Die kunnen precies met iedereen overweg. En dat zijn mensen die hebben leren hechten, die hebben leren in interactie gaan met verschillende stijlen, met verschillende soorten mensen, maar die verschillende hechtingsstijlen hanteren. En dat is een heel groot voordeel natuurlijk, want als je als baas bent van een groot bedrijf en je bent in staat om verschillende stijlen van hechting, om daarop te reageren en daarmee om te gaan, dat is een enorme troef in je pocket, dat je met al je werknemers, of met de meeste van je werknemers, het goed kunt vinden en op een goede manier, op een positieve manier, met hen kunt omgaan. De meeste mensen van ons leren in eerste instantie als ze kind zijn, ja, een basisstijl van hun moeder. En dat is geen perfecte dansstijl, want dat is een Roomba met een twist in. Of dat is een cha-cha-cha met een verkeerde stapje in. En dat is niet erg. Ik bedoel, we hebben allemaal onze eigen dansstijl, onze eigen hechtingsstijl. En voor de meeste mensen is dat oké. Het komt daar heel ver mee, met gewoon de basics. In uitdagende situaties zorgt dat wel voor wat uitdaging. Maar als je van thuis uit, en dan noemen dan de experts noemen dat een veilige hechting hebt gekregen, dat wil zeggen dat er meestal op een adequate manier op jou is gereageerd. En adequaat wil niet zeggen met, per se zeggen met veel knuffels. Nee, dat wil zeggen dat je moeder en later je vader perfect konden inschatten wat dat jij nodig had. Dat zij konden inschatten dat als jij alleen gelaten wilde worden, of jij met rust wilde gelaten worden, dat ze dat ook deden. Dat ze wisten van, ha, onze Tom, dat is een introverte, we moeten daar niet achterlopen. We moeten, als we binnenkomen, niet per se verwachten dat die direct op ons afvliegt. Maar als we een minuutje geduld hebben of een kwartiertje geduld hebben, dan komt die vanzelf. En komt die vanzelf goeiedag tegen ons zeggen. En dat, ik denk dat heel veel ouders dat herkennen. Hè? Er wordt van de oudere generatie bijvoorbeeld nog verwacht dat kinderen hun grootouders een kus gaan geven. En, maar een kind de vrijheid geven om zelf te beslissen hoe dat ze die hechting, hoe dat ze die interactie aangaan met andere mensen, dat is zo waardevol. En dat zorgt voor wat we dan noemen een veilige hechting. Als dat zoveel mogelijk op de vrije manier gebeurt, op de manier dat dat kind zelf vrij kan kiezen hoe hij die interactie wil aangaan en de volwassenen de taak op zich nemen van daar op een adequate manier op te reageren, dan ontstaat een veilige hechting. Dat wil niet zeggen 100% veilig, zoals ik daar straks zei, de cha-cha-cha met een twist in misschien. Maar er is voor een grootste deel veilig, een veiligheid. En dat zorgt eigenlijk voor vertrouwen, voor zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen om dan in nieuwe interacties, in nieuwe relaties te gaan experimenteren met andere stijlen. En die veiligheid en vrijheid die ze ervaren, gaan ze eigenlijk voor de rest van hun leven meedragen. Niet bij alle kinderen lukt dat. Sommigen gaan een vermijdende hechtingsstijl hebben. Dat komt heel vaak voor bij ouders die zelf heel veel hechtingsproblemen hebben, die heel vaak troost zoeken bij hun kinderen, die niet reageren op wat hun kinderen willen, maar die zelf wat dat zij nodig hebben prioritair stellen aan hun kinderen. Hun behoeftes eigenlijk opleggen aan hun kinderen. En die kinderen leren van te wachten. Die leren van af te wachten tot het hun toer is, tot het hun beurt is, om met de interactie te komen. En dat zijn dan later de vermijdende gehechten. Dat zijn de mensen die een beetje bang hebben om in interactie met anderen te gaan. Die confrontatie met anderen heel vaak uit de weg gaan. Die liever in hun eentje zitten. Die wel heel graag misschien zouden willen meer in interactie met anderen gaan. Maar het niet kunnen of daar bang van zijn. Daarnaast heb je ook de angstige gehechten. Angstig gehechten ontstaan wanneer er geen zekerheid, geen voorspelbaar is over de interactie. Ze hebben iets gevraagd aan hun ouders en die ouders hebben eigenlijk daarop niet gereageerd. Niet omdat ze dat niet wilden, maar omdat ja, ze het niet konden. Omdat ze in een situatie zaten waar dat ze weinig tijd hadden voor hun kinderen. En die kinderen hebben geleerd om zich vast te klampen aan hun ouders. Die zijn bang geworden om de interactie te verliezen. En die hebben eigenlijk die interactie geforceerd eigenlijk. Hebben zich aanklampen. De keren dat mama er dan was, de keren dat papa dan wel reageerde, hebben ze zich vastgeklampt uit angst om weer losgelaten te worden. Je ziet dat heel vaak, angstig gehechting, bij kinderen die veel alleen gelaten zijn. Omdat mama en papa aan het werken waren. Ouders die bijvoorbeeld zelfstandigen waren en dachten van, ik ga mijn kind hier in het parkje zetten en ik ga ondertussen in mijn winkel de klanten bedienen. Ja, die baby, die leert eigenlijk van, als mama er is, dan moet ik die aanspreken. Want dat is het enige moment dat die iets voor mij kan doen. Als ik die voor mij heb, dan moet ik zorgen dat die vastpakt. Want ze biedt dan ik die weer kwijt. Dan gaat die weer naar iemand anders. En zo ontstaat eigenlijk angstige hechting. En je gaat eigenlijk zien, de meeste van ons hebben een mengelingetje. De meeste van ons hebben een veilige hechting met een paar angstige of vermijdende elementen door een paar vermijdende of angstige situaties. Er zijn mensen die wat meer angstig gehecht zijn en die gaan dan later in hun relaties, bijvoorbeeld in hun partnerrelaties, heel pleasend en heel angstig reageren, bang zijn dat de ander weggaat, dat ze de ander kwijt gaan geraken. En dan heb je de vermijdende hechters. De vermijdende gehechten, dat zijn eigenlijk de mensen waarvan we ons dan zeggen, die hebben bindingsangst. Hè? Die hebben bang om in interactie te gaan. Eigenlijk in werkelijkheid zijn ze heel vaak afwachtend. Omdat ze geleerd hebben van niet het initiatief te nemen. Van af te wachten totdat de ander het initiatief neemt. En heel veel mensen hebben ook een mengelmoes. Ik zelf was jarenlang als kind angstig vermijdend gehecht. Bang om in mensen te verliezen in mijn leven. En tegelijkertijd, als ze er dan waren, ja, de stoeren uit te hangen en te doen alsof mij niet kon schelen. En niet het risico ook niet willen nemen dat de ander, dat ik zelf het initiatief zou nemen en de ander mij zou afwijzen. En die mélange bij mij is die redelijk goed gekomen dankzij mijn partner. Ik heb een hele lieve partner die veilig gehecht is, die mij getoond heeft hoe dat gaat in een veilige hechting, die zich veilig gehecht heeft aan mij, die heel rustig en gerust en vertrouwelijk was met mij, die vertrouwde mij, die mij kansen gaf om mij te ontplooien en mij te, die vertrouwde dat ik op alles wat ik deed mijn best deed. En ik zag ook hoe hij met zijn ouders omging, als heel normale interactie, met ruzies uiteraard, maar ook weer goed maken. Iets wat ik thuis niet geleerd had. Als ik ooit ruzie had met mijn moeder, dan liep het gegarandeerd fout. Goed fout altijd. En er was geen tussenweg. Ik leerde van mijn man dat daar een tussenweg is. Dus ik kan eigenlijk nog een nieuwe hechtingsstijl leren. Wanneer dat je al wat ouder bent van je partner. Een mooi voorbeeld, een heel bekend voorbeeld, is onze koning Filip en onze koningin Mathilde. Onze koning Filip, daar is eigenlijk sprake geweest van echt wel verwaarlozing. Hij en zijn broer en zus zijn eigenlijk met de nanny heel vaak alleen gelaten in het paleis, terwijl zijn vader en moeder de wereld af reisden naar hun respectievelijke liefdes. Waar zijn, Zijn moeder zat meer in Italië en zijn vader zat in Engeland. En die hadden ieder hun eigen affaires. En de kinderen moesten hun plan maar trekken. En er zijn zelfs verhalen dat ooit kerstavond het personeel van het paleis eigenlijk met de handen in het haar zat en zei: ja, wat moeten we hier nu doen? Die drie kinderen, het is kerstavond, die drie kinderen zitten hier. Die ma en die pa zijn hier niet. En die echt meegenomen hebben naar hun thuis. Om die daarmee kerstavond te laten vieren. Hè? De drie prinsenkinderen die eigenlijk van het paleis werden meegenomen en bij het personeel moesten gaan kerstmis vieren omdat mama en papa er niet waren. En, dus, en we hebben een prins Filip, onze koning als hij prins was, en heel onzeker, hè? Heel moeilijk in contact te leggen, slungelig, onhandig. En als ik hem forceerde, dan klapte hem nog meer toe. Hè? Zijn zus Astrid is eerder heeft daar eerder dominant van geworden. Hè? Die heeft zich letterlijk, omdat zij ook de oudste was, zo'n beetje baas gesteld, bij wijze van spreken, in het verhaal. Hè? En dan had je Laurent, hè? Ja, waar dat we vandaag nog altijd heel veel psychische problemen bij zien. Hè, dus en dan is er voor onze koning Philippe gelukkig, maar ook voor prins Laurent gelukkig, hè, hebben die allemaal hun vrouw tegengekomen. Hè. Prinses Mathilde, nu koningin Mathilde, met haar achtergrond van psychologie, met haar achtergrond van pedagogie en logopedie, heeft haar man eigenlijk de stabiliteit en de veiligheid geleerd in de relatie. Zelf voor Claire bij Laurent, hè. Hij is een stuk rustiger geworden door te trouwen met zijn vrouw. Dus het gezin te krijgen, wat zij eigenlijk allebei als kind gemist hebt. Hè. Een vrouw die dan komt zeggen: ja, maar hey, ik heb dat thuis te goed meegemaakt, ik ga u eens tonen hoe dat dan moet doen. En als je bij de hond slaapt, krijg je zijn vlooien, om het dan zo te zeggen. Hè. Het is een mooi voorbeeld, vind ik ook, hoe dat wij leren in interactie. Hoe dat wij leren door de ander te imiteren en te reageren op de ander. Hoe de interactie van de ander een respons uitlokt bij ons allen. En hoe dat we daarmee in interactie gaan, zorgt eigenlijk voor een nieuwe hechtingsvaardigheid. En dat we zo een nieuwe dans leren inhechten. Dat we een dans leren die we ook beter onder de knie hebben. Met minder defaut zijn, met minder risico dat we over ons voeten gaan vallen. Dus hechtingsvaardigheid is een heel belangrijke basisvaardigheid in onze relaties. En het is vooral belangrijk dat we beseffen dat we doen die voor grotendeels op automatische piloot. En zolang dat goed gaat, gaat dat goed. Maar het is eigenlijk toch wel een bewustwording dat er nodig is van: oké, welke hechtingsstijl heb ik? Welke stijl heb ik leren dansen? En wat zijn de defauts die ik daarin geleerd heb? En hoe pas ik die stijl vandaag toe in mijn relaties? Niet alleen in partnerrelaties, maar ook in vriendschapsrelaties. En dat is ook belangrijk dat je dat eigenlijk naar je kinderen observeert. Want the proof of the pudding is in the eating. Je weet pas hoe goed die hechting is gelukt wanneer je kind in puberteit gaat. Dat is lang wachten. Maar het is eigenlijk, mijn zoon is ondertussen 12, en nu zie ik eigenlijk heel vaak ja, de vruchten van wat ik hem als kind heb meegegeven. Hij heeft als kind, heb ik heel veel met hem in interactie geweest. Nog niet zoveel als ik achteraf gezien wel graag had gewild. En ik zie bijvoorbeeld dat hij best weerbaar is. Dat hij redelijk goed is in relaties, een beetje teruggetrokken, een beetje op zijn gemak. Maar dat hij eigenlijk wel op een of andere manier toch wel, hoe zal ik het zeggen, het goed doet en stevig staat in zijn schoenen. En dat is eigenlijk iets wat dat ik nu merk, nu dat hij 12 jaar is. Mijn dochter bijvoorbeeld is 8, 9 jaar. Ik weet dat ik daar veel meer bewuster ben mee omgegaan over hoe dat ik in hechting ging en hoe dat ik op haar noden ging ingaan. Ik ben veel meer op de noden van mijn dochter ingegaan, heb ik het gevoel, heel vaak dan op mijn zoon. En soms twijfel ik wel. Dan denk ik van, ha, heb ik er niet te veel aandacht aan gegeven als kind, als baby? Ha, je kunt ze niet verwennen. Ha, maar heb ik daar op dat moment, in de mentale toestand dat ik was, eigenlijk niet, hoe zal ik zeggen, ja, een beetje te veel interactie gaan. Misschien te veel mijn idee opgelegd van ik moet voor u er zijn en ik moet alles wat dat jij doet en zegt ja, naar u, op u focussen. Hè? En ik zie vandaag een dochter die dat net iets onzekerder is. Hè? Dus dat evenwicht vinden als ouder, dat is niet gemakkelijk. En mijn dochter is nu nog maar 8. Dus we gaan pas eigenlijk, hè, zoals ik zei, de proof of the pudding is in the eating. We gaan het pas zien als ze 14, 15, 16 jaar is, als ze in puberteit is. Dan ga ik zien hoe zij in relaties met anderen is. Ik zie dat ze bijvoorbeeld in relaties met vriendinnetjes dat heel goed doet. Dat er heel veel zelfvertrouwen is. Dat ze zich niet snel afgewezen voelt. Dat als er ruzie is, dat dat terug goed gemaakt kan worden. En dat stemt mij positief, hè. En dat geeft eigenlijk het idee van, oké, het gaat goed komen. Maar je kan dat eigenlijk pas zeggen als je kinderen ouder zijn. En dus, ja, hechten is een van die vaardigheden die je kind een beetje aanleert op, ja, op automatische piloot, blind varen. En dan achteraf kunnen vaststellen, ik heb zo slecht nog niet gedaan. Maar dus dat hechten, die vaardigheid, die is eigenlijk toch wel heel belangrijk in die basis, omdat het de vaardigheid is die ervoor zorgt dat wij in staat zijn om in relatie te gaan. En dat is eigenlijk de belangrijkste les. Dit was weer een aflevering van de podcast We moeten het eens over seks hebben. Een podcast over seksueel en relationeel opvoeden naar aanleiding van het derde boek van Leen van Geebergen, Sexual Growth Inspirator. Leen van Geebergen schreef eerder al vrij af over seksuele burn-out en relatiestatus geslacht, over waarom dat we denken te falen in relaties, maar dat eigenlijk niet nodig is. Wil je meer weten over Leen en haar boeken? www.leenvangeebergen.be